Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars. Vandaag een laatste aflevering. We hebben de afgelopen weken kunnen lezen uit het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. Aan het einde van het boek staan er verschillende getuigenissen van mensen. En vandaag starten we deze uitzending met een getuigenis van Nicole Schmidt. Jezus vervult een lang verhoopte kinderwens. Ik leerde mijn man in juli 2002 kennen. Hij studeerde theologie en was op weg om priester te worden. Toen hij mij leerde kennen, besloot hij echter voor een toekomst samen met mij. Deze beslissing was niet gemakkelijk voor hem. Hij stopte met theologie en begon aan een opleiding voor godsdienstleraar. Mijn man en ik wilden graag een kind. Maar van juni 2006 tot januari 2007 had ik 3 miskramen op rij. Ik vroeg me vaak af of het misschien toch niet de wil van God was dat wij samen waren getrouwd. In die situatie hebben zowel mijn man als mijn schoonmoeder me overtuigd om deel te nemen aan een retraite in Haus Raphael. Ook al wilde ik dat eigenlijk niet, toch reed ik er met mijn schoonmoeder naartoe. Ik bleef echter van mening dat het toch niets zou uithalen. Toen we aankwamen in Haus Raphael, vond ik het al niet meer zo heel erg. De sfeer maakte vanaf het begin een indruk op me en ik luisterde aandachtig naar voordrachten. Later meldde ik me ook aan op de lijst voor een persoonlijke gesprek. Ik vertelde zuster Margarita over de miskramen. Zij stelde mij nog enkele vragen en bracht me daarna naar een kleine kapel waar het allerheiligste uitgesteld was. Samen met zuster Kiliana legde ze mij de handen op en bad voor mij. Ik mocht onmiddellijk rusten in de Heilige Geest en viel op de grond. Het leek eerder op zweven. Het was een zalig gevoel. Dan legde zuster Margarita haar handen op mijn buik en kreeg ik een heel warm gevoel in mijn buik. Ik was helemaal overweldigd door deze ervaring en wist niet wat er met mij gebeurde. Op de vraag van zuster Margarita of ik iets gevoeld had, kon ik alleen maar antwoorden dat mijn buik heel warm geworden was en dat ik me goed voelde. Daarop zei ze dat Jezus mij zou helpen. Ik wilde haar bedanken, maar zuster Margarita wuifde dat weg en zei dat ik alles aan Jezus te danken had. De volgende dag voelde ik me euforisch. Dit had ik nog nooit eerder zo ervaren. Bij het genezingsgebed op de laatste avond van de retraite bad ik heel innig. Plotseling zag ik Jezus voor me, die zei: "Alles komt goed." Ik was erg geschrokken en was niet zeker of mij dit echt was overkomen. De volgende dag namen we afscheid van zuster Margarita. Ze zei: "Alles komt goed." Toen begreep ik pas dat het geen hallucinatie was tijdens het genezingsgebed, maar dat ik werkelijk Jezus gezien had. Ik had weer hoop gekregen. Nu zijn we 15 maanden verder en op 10 januari 2008 zijn mijn man en ik de trotse ouders geworden van een gezonde en heel lieve dochter, Pia Maria. Ze is voor ons een echt wondertje. Dank u, Jezus. Een getuigenis ondertekend door Nicole Schmidt. En de volgende getuigenis, beste luisteraars, luidt als volgt. Jezus schenkt twee vrouwen nieuw leven. Nu zou ik, zuster Margarita, een gebeurtenis willen vertellen die plaatsvond in Slovenië. Tijdens een eucharistische zegening bemerkte ik dat een vrouw hevig begon te beven. Ik prentte me in het geheugen welke blouse ze droeg, zodat ik haar later zou herkennen. Ik wou beslist met haar praten, ook al heb ik op gebedsdagen normaal geen tijd voor persoonlijke gesprekken. Ik vroeg Jezus me naar die vrouw te leiden. Tijdens een pauze trof ik haar dan ook aan. Ik was er zeker van dat zij haar toevlucht tot vreemde goden had genomen. Ik vroeg haar: hebt u gemerkt hoe u beefde toen Jezus, de ware God, in de monstrans aan u voorbij kwam? Zij gaf onmiddellijk toe dat zij verschillende keren bij een waarzegger te rade was gegaan. Zij had echter onmiddellijk berouw over deze zonde. Ze voegde er evenwel aan toe dat haar vriendin wel nog steeds naar waarzeggers ging. Op dat ogenblik kwam die vriendin bij ons staan. Ik had het gevoel dat ik moest vragen naar haar laatste biecht. Ze keek mij verwonderd aan. Die vraag had ze niet van mij verwacht. Ze gaf toe dat haar laatste biecht meer dan 30 jaar geleden was. Daarna vertelde ze mij haar geschiedenis. Zij had tot voor kort samengewoond met haar vriend. Toen ze vaststelde dat hij zich had aangesloten bij een satanische groep, had ze hem het huis uitgegooid. Ik zei tegen haar: u hebt weliswaar uw man buiten gegooid, maar er zijn nog veel meer dingen in uw hart die u buiten moet gooien. Daarvoor hebt u zeker een paar dagen tijd nodig. Wil u een nieuw leven beginnen met Jezus? Kom dan morgen met uw vriendin naar onze retraite. Daar kunt u 4 dagen bij Jezus zitten en naar zijn woord luisteren. Jezus, die vandaag leeft, heeft beide vrouwen de genade van bekering geschonken. Ze hebben gebiecht en ontvingen een nieuw hart. Jezus heeft hen niet alleen van stoornissen bevrijd, maar hen ook zijn vrede geschonken. Prijs de Heer. Deze getuigenis is ondertekend door zuster Margarita. En een volgende getuigenis, beste luisteraars, komt van Harald Schwarz. Hernia tijdens de reis naar India. Mijn naam is Harald Schwarz en ik wil getuigen over mijn ervaring tijdens de reis naar India met zuster Margarita in 2010. Op een morgen in januari, in het putje van de winter, vatten 66 deelnemers hun reis van Frankfurt naar het verre Kerala aan. Kerala is een stad in het zuidwesten van India, waarvan gezegd wordt dat de mensen daar nog een diep geloof hebben. 3 maanden eerder had ik een pijnlijke hernia gekregen, die me aan het bed had gekluisterd. Na wekenlange fysiotherapie en intensieve ruggymnastiek was mijn pijn dermate teruggedrongen dat ik weer aan het werk kon. Op een nacht in India voelde ik plotseling een bijtende pijn in de lendenwervel, die even hevig was als de herniapijn. De volgende dagen kreeg ik dusdanige, hevige pijnaanvallen dat ik niet meer in staat was deel te nemen aan de daguitstappen. Ik riep tot God: u hebt mij toch niet naar India laten komen om hier naar de muren van mijn kamer te staren, of wel? De Heer moet mijn gemopper gehoord hebben, want de pijnen werden draaglijker en ik kon weer aan alle activiteiten deelnemen. Toch had ik af en toe nog hevige pijn. Het ging voortdurend op en neer. Aan het einde van onze retreiten in India mochten we de persoonlijke zegen ontvangen. Ik ben naar voren gegaan en terwijl zuster Margarita me de handen oplegde, bad ik: Heer, schenk me toch de genade dat ik verlost word van die pijn, zodat ik op zijn minst in staat ben aan de terugreis te beginnen. En zie, God heeft mijn gebed verhoord. Op de vooravond van onze terugreis heeft hij mijn pijn weggenomen. Ik was genezen. Op die manier kon ik zonder lichamelijke beperking de terugreis naar Duitsland aanvatten. Alleluia. Getekend Harald Schwarz. En voordat we er even tussenuit gaan met wat muziek, beste luisteraars, lezen we nog een getuigenis van Ingeborg Heineman. Voor Jezus is niets onmogelijk. Ik ben reeds meerdere keren in House Raphael geweest. Toen ik daar echter in oktober 2005 deelnam aan een retraite, was ik enkel op zoek naar rust en stilte. Ik had mijn zus verloren door een tragisch ongeval en zelf leed ik aan een recidiverende kanker. Omdat ik zoveel moest huilen, wilde ik de mensen uit de weg gaan en ging ik op de laatste rij zitten. Jezus wilde het evenwel anders. Hij riep me door zuster Margarita naar de eerste rij. De hele dag voelde ik dat Jezus bijzonder dicht bij me was. Toen zuster Margarita me op het einde van de retraite de handen oplegde en voor me bad, begon ik opeens hevig te beven en te sidderen en een overweldigend gevoel kwam over me heen. Ik kan het niet helemaal juist omschrijven. Het was alsof een storm over me heen trok. Ik was totaal van streek en ik moest heel hard huilen. Ik rustte in de geest en lag op de grond. Toen ik weer opstond, huilde ik nog steeds, maar ik werd vervuld door een weldoende kalmte. Later getuigde ik over die ervaring en op dat moment was ik er reeds innerlijk van overtuigd dat Jezus me had genezen. Toen ik in december weer op controle ging, luidde het resultaat een compleet herstel. Ook al moet ik nog elk half jaar op controle, voor mij staat het vast. Jezus heeft me genezen. Sindsdien hangt de afbeelding van de barmhartige Jezus met de ondertitel Jezus, ik vertrouw op u, in mijn woonkamer. Meermaals per dag sta ik voor deze beeltenis en dank ik Jezus van ganser harte. Alleluia. Een mooie getuigenis, ondertekend door Ingeborg Heineman.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars. De volgende getuigenis draagt als titel: God overtuigt een natuurwetenschapper door zijn wonder. Ik ben in mijn familie als tweede van vier zonen geboren. Mijn ouders hebben me in het evangelisch geloof opgevoed. Elke dag bad mijn moeder samen met ons, kinderen, voor het slapen gaan. Na mijn eindexamen in 1975 liep ik stage als verpleger in het stedelijk ziekenhuis en vanaf de zomer van 1976 vervulde ik mijn civiele dienstplicht in het ziekenhuis. In die tijd leerde ik een Indiaanse ziekenzuster kennen en werd verliefd op haar. Ik wilde graag met haar trouwen. Dat was echter niet zo gemakkelijk, want haar toekomstplannen zagen er anders uit. Ze zou na enkele jaren naar haar thuisland India terugkeren om daar met een man te trouwen die haar ouders en haar broer voor haar zouden uitkiezen. Intussen had ik ook haar zus, zuster Margarita Vallapilla, leren kennen, die als kloosterzuster in de ambulante verpleging werkte in Nuschloch. Ook zij verklaarde mij dat hun ouders niet zouden toestaan dat haar jongere zus in Duitsland zou blijven. En al helemaal niet om met een Duitse man te trouwen, aangezien het scheidingspercentage in Duitsland zo hoog lag. Zij verklaarde mij dat een huwelijk uitgesloten was en dat haar zus, na haar examen als ziekenzuster, naar India moest terugkeren. Hier wilde ik het echter niet bij laten. Ik kende slechts één weg om mijn doel te bereiken. Ik bad in die periode heel veel tot God. Intussen was ik chemie beginnen te studeren in Mainz. Ik was zo bang dat mijn uitverkorene op een dag Duitsland zou verlaten en in India zou worden uitgehuwelijkd, dat ik steeds meer en meer begon te bidden. Tijdens dit gebed beloofde ik God dat ik me zou bekeren tot het katholiek geloof en dat ik elke zondag naar de kerk zou gaan, als de ouders in India het zouden toelaten dat hun jongste dochter met een Duitse man trouwde. Blijkbaar was het Gods wens dat wij trouwden. Met de toestemming en zegen van onze ouders konden wij in India onze bruiloft vieren. Nu zijn we meer dan 31 jaar gelukkig getrouwd. In 1980 werd onze zoon Sven geboren. Onze dochter Sonja kwam in november 1986 na een zeer zware bevalling ter wereld. Omdat zij haar rechterarm niet kon bewegen, werd zij onmiddellijk overgebracht naar het universitair kinderziekenhuis van Mainz. Men dacht aan een zware hersenbeschadiging door de geboorte, een beroerte of een plexusverlamming, een zenuw die de spieren van de arm bedient. Toen de diagnose gesteld was, werden wij in de kliniek ontboden en de behandelende arts informeerde ons dat de rechterarm van onze dochter verlamd was. Zij zouden ons oefeningen aanleren die we dan de volgende dagen met Sonja moesten uitvoeren. Alle inspanningen ten spijt was het niet zeker dat die maandenlange therapie de verlammingsverschijnselen zou verbeteren. We waren heel verdrietig over die quasi-uitzichtloze situatie voor onze dochter. Mijn vrouw herinnerde zich dat haar zus, Egidia, die al vele jaren als kloosterzuster in Italië werkzaam was, haar eens een medaille van de zalige zuster Maria Repetto had gegeven. Reeds tijdens het leven van deze zalige werden kleine kinderen genezen door haar gebed. Mijn vrouw maakte dus de medaille vast aan het rompertje van onze dochter. Samen met zuster Margarita en zuster Egidia bad ze heel veel voor de genezing van Sonja. Zelf was ik in het begin zeer sceptisch en wilde ik niet echt geloven dat Sonja kon genezen van zo'n zware ziekte. Toen we naar het ziekenhuis gingen voor de eerste bewegingsoefeningen, verklaarde de therapeute ons met grote verbazing en diep verrast dat Sonja geheel onverwacht haar verlamde arm had bewogen. Tijdens het daarop volgend onderzoek bevestigde de arts dat onze dochter genezen was. Hij had geen verklaring voor de plotselinge genezing van Sonja. Halleluja! Ondanks mijn scepticisme was er voor ons maar één verklaring. God had medelijden met Sonja en met ons ouders. Hij heeft ons gebed verhoord, zoals er geschreven staat bij Jeremia, hoofdstuk 33, vers 3. Roep mij aan en ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak ik u bekend. Voor mij waren dat volkomen nieuwe inzichten. Ik had tijdens het godsdienstonderricht veel gelezen in de Bijbel over de genezingen die Jezus verricht had. Maar of dat ook vandaag nog mogelijk was? Ja, ik was onder de indruk, maar desondanks bleef ik toch nog twijfelen. Inmiddels was ik klaar met mijn chemiestudie. Als natuurwetenschapper heb ik geleerd hoe men experimenten bedenkt om ze een wetenschappelijke waarde te verschaffen. Men voert proeven uit, dan gaat men hoeveelheden meten en tenslotte objectieve conclusies trekken. Maar hoe zat dat hier? Mijn schoonzus, zuster Margarita, werkte in die tijd in de zieken- en bejaardenzorg. Tijdens haar vakantie in haar thuisland India had ze deelgenomen aan charismatische retraites en was ze zelf genezen. Dat ging gepaard met de opdracht het woord Gods in de hele wereld te verkondigen. In de jaren 90 organiseerde ze verscheidene charismatische retraites met Indiaanse priesters in Duitsland. Ze nodigde me uit voor een meerdaagse retraite in Heidelberg. Ik had geen tijd om daaraan deel te nemen. Dat wil zeggen, andere dingen waren voor mij belangrijker. Toch was ik bereid op zaterdag namiddag deel te nemen aan de slotviering met persoonlijke zegen. Nu zou ik de zegen ontvangen. Ik was benieuwd hoe mij dat zou vergaan. Op het ogenblik dat de priester mij de handen oplegde, voelde ik als het ware een elektrische schok door in mijn hele lichaam. Later vernam ik dat de schok die door mijn hele lichaam stroomde een algemeen bekende verschijningsvorm van de Heilige Geest is. Van die gebeurtenis ben ik tot op de dag van vandaag erg onder de indruk. In al die jaren als kerkganger heb ik immers Gods aanwezigheid nooit eerder zo intensief gevoeld. Daarboven geloof ik ook dat God een duidelijk signaal wilde geven aan de natuurwetenschapper, die immers slechts in objectief verklaarbare en meetbare dingen gelooft. Elektrische stroom vloeit immers ook in de chemie en de fysica. Vervolgens vernam ik echter dat zuster Margarita ook nog de gave zou hebben om tijdens het bidden beelden te zien en visioenen te hebben, die haar informatie verschaffen over het leven van de mensen voor wie ze bidt. Ik was niet bij machte mij voor te stellen dat God de zijne zo'n overvloed aan gaven kon schenken. Dat kon toch niet waar zijn? Ik vertelde mijn vrouw dat ik niet kon geloven dat iemand visioenen kan hebben tijdens het bidden. Later had ik de mogelijkheid om samen met mijn zoon Sven deel te nemen aan een retraite in de buurt van Augsburg. Alles vond plaats in een prachtige kerk. Tijdens de eucharistieviering en het gezamenlijk gebed konden we Gods aanwezigheid voelen. We wisselden intensief gebed af met absolute rust. Plotseling kon ik ook tijdens het bidden beelden en tekens zien. De Heer wilde mij, ongelovige, tonen dat visioenen werkelijk bestaan. Vanaf die dag begreep ik dat God ook vandaag nog aan de mensen geestesgaven schenkt, zoals hij door de profeet Joël, hoofdstuk 3, vers 1, beloofd heeft. Daarna zal het geschieden. Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw grijzaards dromen zien, uw jonge mannen visioenen krijgen. Prijs de Heer. In 2005 beloofde ik zuster Margarita te begeleiden naar een retraite in Denemarken en haar daar te helpen. Ondertussen had ik mijn eigen laboratorium en bood mijn analytische diensten aan de chemische en farmaceutische industrie aan. Precies op het moment dat de retraite zou starten, kwam er een massa werk binnen, dat bovendien zeer dringend was. Ik wilde mijn aanbod intrekken. Mijn vrouw was bereid om in mijn plaats naar Denemarken te vliegen. Zuster Margarita trachtte het vliegticket om te wisselen, maar dat lukte niet. Daarna telefoneerde ik met de verantwoordelijke van de luchtvaartmaatschappij en ik merkte dat het niet zo eenvoudig was om dit ticket om te boeken. Na een telefoongesprek van 45 minuten gaf ook ik het op. Ik begreep dat ik mee naar Denemarken moest vliegen. Nu diende ik mijn opdrachtgever te informeren dat ik de opdracht enkel met ongeveer een week vertraging zou kunnen uitvoeren. Tot mijn grote verbazing accepteerde die deze vertraging zonder probleem. De retraite verliep heel goed. Ook hier voelde ik weer de nabijheid van God. Ik bad veel voor de deelnemers en ook voor de volgende bijzondere intentie. Bij de persoonlijke zegen zou ik voor het eerst de deelnemers opvangen wanneer zij de rust in de geest zouden ontvangen. Ik bad veel op dat dat me zou lukken en niemand zich zou bezeren. Opeens hoorde ik een stem. Ik ben bij u en alles zal goed verlopen. Toch bad ik gewoon verder, omdat ik niet wilde geloven dat die stem er werkelijk was. Wie zou dat zijn? Men kan zich toch van alles inbeelden, of niet soms? Ik bad verder dat alles goed zou verlopen. Daar hoorde ik weer een stem, ditmaal klonk ze beslister. Ik heb u toch gezegd dat alles goed zou verlopen. U kunt nu echt wel ophouden om hiervoor te bidden. Ik ben er dan ook mee gestopt. En alles is goed verlopen. Niemand heeft zich bezeerd. En heel veel deelnemers rusten in de Heilige Geest. Ik geloof echt dat ik die dag Gods stem mocht horen. Alleluia. Dr. Jorg Molerveld. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars, in dit laatste deel van deze uitzending waar we de getuigenis aan het einde van het boek lezen, aan het einde van het boek Op weg met Jezus van zuster Margarita Vallapila. Na de vergeving vonden er veel genezingen plaats. In naam van Jezus zou ook ik graag willen getuigen. Mijn naam is Irene en ik ben geboren in Hongarije. Zolang ik me kan herinneren, was ik altijd treurig, uitgestoten en ziek. Mijn psychiatrische behandelingen waren van lange duur, maar mijn kwalen verbeterden niet. Op een dag zei mijn huisarts: "Mevrouw Arnold, ik kan u niet meer helpen." Voortdurend was ik op zoek naar genezing en zo heb ik mijn toevlucht tot Reiki genomen. Daar heeft men mij veel beloofd en de eerste maanden voelde ik me ook beter, tot ik opeens weer heel erg ziek werd. Ik kon niet meer bidden en ging alleen nog op zondag naar de kerk. Toen mijn vader op sterven lag, vertelde mijn moeder mij dat hij niet mijn echte vader was. Dat kon ik niet geloven. Ik verdrong die uitspraak van mijn moeder. Een uur later is hij van ons heen gegaan. Een paar dagen later, na de begrafenis, werd ik nog zieker. In die periode heb ik over zuster Margarita gehoord en heb ik haar opgezocht. In 2009 was ik dan voor het eerst op een gebedsdag in Bad Soden. Ik wist meteen dat ik hier hulp zou krijgen. Die eerste gebedsdag is goed meegevallen. Alles wat men gezegd heeft, heb ik gedaan. Ik ben gaan biechten en na de heilige mis kreeg iedereen de persoonlijke zegen. Op deze dag werd ik genezen en ontving ik veel genade. In februari 2010 nam ik deel aan mijn eerste retraite en mocht ik weer genezing ervaren. Dit keer heeft Jezus mijn nieren genezen. Sindsdien zijn veel positieve dingen mij ten deel gevallen. Bovendien ontving ik van Jezus Christus de tongentaal tijdens die retraite. Nadat ik op de tweede retraite in februari 2010 mijn ouders en mijn broers en zussen vergeven had, heeft Jezus niet alleen mijn heupgewricht genezen, maar kon ik vanaf die dag ook weer goed slapen, bidden en naar de kerk gaan. Tijdens de tweede retraite zei zuster Margarita dat er mensen zijn die tot apen en olifanten bidden. Onmiddellijk wist ik dat ze het over mij had. Ik had door Reiki immers verkeerde goden aanbeden. Daarvoor heb ik me enorm geschaamd. Op deze avond werd ik me ervan bewust wat ik gedaan had. 'S avonds op mijn kamer had ik het gevoel dat apen en olifanten mij omringden. In de loop van die nacht zijn ze verdwenen. Ik schaam me heel erg voor God en vroeg me af hoe ik Jezus Christus, de moeder van God en de hemel, zo had kunnen beledigen. Ik ben gelukkig dat ik mijn weg naar Jezus gevonden heb en ik verheug me er steeds weer op Jezus Christus en zuster Margarita te ontmoeten. Dank aan u, Jezus. Geprezen zijt gij, Jezus. Alleluia. Een getuigenis getekend door Irene Arnold. En de getuigenis dat we nu gaan lezen, beste luisteraars, draagt de titel Een novice beleidt zijn liefde voor Jezus. Mijn naam is frater Alred Weurle. Ik ben 22 jaar en monnik in het Cisterciënnenklooster van Heiligenkreutz. Na het noviciaat van 1 jaar legde ik op 12 augustus 2010 mijn tijdelijke professie af, dus de monastieke gelofte voor 3 jaar. Om u te sterken op de weg van geloof en om God te eren en dank te bewijzen, wil ik u kort samenvatten hoe God mij geleid heeft. Allereerst wil ik zeggen dat ik vroeger nooit over een roeping nagedacht heb. Ik ben immers een bekeerling. Tot 5 jaar geleden was ik een protestants christen. Ik kan nu zeggen dat ik nooit spijt gehad heb over de stap naar het katholicisme. Katholiek zijn ervaar ik nog steeds als een groot geschenk. Het actief leven met Jezus, juist door de sacramenten, Jezus ontvangen in de heilige communie, in de biecht, vergeving en genezing ontvangen, dat heeft mijn leven niet alleen ware zin gegeven, maar mij vooral draagkrachtige levensvreugde geschonken. De eerste stap op weg naar het klooster was zeker mijn bekering in 2005. Gesprekken met een permanent diaken hadden mij ertoe aangezet de catechismus van de katholieke kerk te vergelijken met de daarin aangegeven bijbelteksten. Ondanks mijn vooroordelen tegenover de katholieke kerk ontdekte ik tot mijn verbazing dat de katholieke geloofswaarheden overeenstemmen met wat er in de Bijbel geschreven staat. Door deel te nemen aan een gebedsgroep maakte ik kennis met het rozenkransgebed. De rozenkrans die ik daar bad, werd me verduidelijkt door het lezen van het Lucas-evangelie. Het eerste deel van het Wees gegroet is immers helemaal uit dit evangelie overgenomen. Bovendien verwonderde het me ook dat katholieke christenen samen het evangelie van de zondag overwegen. Tot dan was ik ervan overtuigd dat dit typisch was voor protestanten. Vooral het bijwonen van de heilige mis op zondag leerde mij de waarheid te erkennen. Vervolgens begon ik God voortdurend in gebed te vragen of het katholieke geloof wel degelijk het ware en onvervalste geloof is. Telkens weer schonk God me een duidelijk antwoord wanneer ik mijn twijfels in gebed kenbaar maakte en vervolgens de Bijbel opensloeg. Een voorbeeld, ik vroeg of de paus werkelijk de opvolger van Christus is en ik kreeg de tekst uit het Johannes-evangelie, waar de verrezen Heer 3 maal aan Petrus vraagt of die hem lief heeft en uiteindelijk tegen Petrus zegt, we lezen dat in Johannes 21, vers 15 tot 17, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Jezus zei, wees gij, Petrus, de hoeder van mijn kudde. Een andere keer werd dezelfde vraag beantwoord met het vers waar Jezus tot Simon Petrus zegt, gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der hemelen, en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn, en wat gij zult ontbinden op aarde, zal ook in de hemel ontbonden zijn. En dat lezen we bij Matteüs hoofdstuk 16, vers 18 tot 19. Ook de volgende overweging overtuigde me van het bovennatuurlijke en authentieke karakter van de katholieke kerk. Sinds de reformatie zijn er ontelbare evangelische groeperingen die elkaar vaak tegenspreken en steeds weer opsplitsen. Nochtans beweren ze allemaal dat er slechts 1 echte kerk is, die sinds haar grondvesting door Jezus Christus bestaat en hetzelfde onvervalst onderricht. Dit is enkel van toepassing op de katholieke kerk. En het gebeurde dan ook bij het bezoek aan de heilige mis, om precies te zijn, tijdens de consecratie, dat ik met God ben beginnen te spreken. Zo dacht ik bij mijzelf, eigenlijk heb ik erkend dat hetgeen dat de katholieke kerk verkondigt, waarheid is. En dat verbindt me meer met haar dan met mijn eigen kerk. Als dat zo is, dan vertrouw ik op u, God, en word ik katholiek. Op dat ogenblik zijn al mijn andere twijfels en vooroordelen helemaal verdwenen en ik ervoer een diepe, innerlijke vreugde dat ik het bij het rechte eind had. Natuurlijk kon mijn familie het maar moeilijk aanvaarden dat ik katholiek wilde worden. Met der tijd hebben ze het toch geaccepteerd. Het is immers zo dat men het geloof niet altijd met argumenten kan verklaren, maar eerder door het getuigenis van het leven. Zo heeft mijn bekering een positieve invloed op mijn familie gehad. Het geloof en God wonnen aan betekenis, omdat we Jezus opnieuw een plaats gaven in ons leven en in onze familie, werd ons samen zijn liefdevoller en ervoer iedere ziel meer en meer genezing. De vreugde die Jezus in mijn leven bracht, stak ook mijn familie aan. Een bijzondere belevenis was mijn vormsel en eerste communie op 15 juli 2005. Toen ik de Heer voor het eerst ontving in de communie, mocht ik al een intensieve ontmoeting met hem beleven. Maar mijn geloof was nog niet solide. Ik bezat weliswaar de eerste ijver van een nieuwe bekeerling, maar alles moest eerst rijpen en aarden. Daarom ben ik de gebedsgroep, waarin mijn geloof in gemeenschap kon groeien, zeer dankbaar. Dankbaar voor het gebed van zoveel vrienden en voor de geestelijke begeleiding van wonderbare biechtvaders. Slechts door aandachtig te kunnen luisteren naar God tijdens het bidden, ben ik immers mijn weg kunnen gaan. Ook wanneer ik me menigmaal tegen de wil van God verzet heb, of er twijfel in mij opkwam. Uiteindelijk hebben we deze beproevingen, mijn geloof en vertrouwen in Jezus, alleen maar versterkt. Hoe ik dan in Haus Raphael ten Bad Sodensaal Münster terecht ben gekomen? Op die vraag kan ik enkel antwoorden dat God zelf me daarheen heeft geleid. Het is intussen enkele jaren geleden dat ik een spontane, innerlijke drang, ja, een innerlijk verlangen naar een diepere relatie met de Heilige Geest voelde. Ik knielde neer in mijn kamer en smeekte God dat hij me een diepere relatie en een beter inzicht zou schenken van zichzelf in de persoon van de Heilige Geest. Na dit kort en intensief schietgebed zette ik de televisie aan en koos de zender KTV, waarop net een Indiaanse zuster, zuster Margarita Valapila, in een voordracht getuigde over haar belevenissen met God. Het waren de laatste paar minuten van de uitzending en het adres werd getoond van Haus Raphael, het evangelisatiecentrum van de heilige Theresia van Lisieux. God had dus per kerende mijn vraag beantwoord, maar toch duurde het nog een tijdje vooraleer ik Haus Raphael voor het eerst bezocht. Tijdens de retraite heb ik niets nieuws geleerd, want alles was onweerlegbare katholieke leer. Maar het vroeger louter theorie was, die ik weliswaar geloofde, omdat ik die vanuit de Bijbel kende, werd het hier tastbaar en begrijpelijk. Het was net alsof God me die dingen helemaal opnieuw in mijn hart prentte en tegen me zei, ik leef, ik hou van u. Ik ben er voor u. Heb vertrouwen. Zo mocht ik de kracht van de Heilige Geest ervaren. De Heer heeft mijn gebed verhoord en me door de retreiten in Haus Raphael een diepere relatie met hem geschonken. Ik mocht al dus innerlijke genezing en versterking op mijn geloofsweg ervaren. Vlak voor de afloop van mijn eindexamen in 2008 voelde ik me geroepen priester te worden in een orde. Net voor mijn eindexamen had ik de juiste orde nog niet gevonden. Ik twijfelde en vroeg God om hulp. Ik wilde hem immers mijn leven schenken, alleen wist ik nog niet op welke manier. Zo dacht ik plots bij mezelf, neem eens deel aan een retraite. Ik keek wanneer ik daarvoor tijd kon vrijmaken en het werd me duidelijk dat ik maar 5 vrije dagen in juni had. Precies het aantal dagen dat een retraite in House Raphael duurt. Vervolgens zocht ik uit of in die periode een retraite werd georganiseerd in House Raphael. En zie, precies op die dagen gaf pater Bernard Wozicki een retraite. Pater Bernard is een Cisterciennermonnik uit Heiligenkreuz, een begenadigde biechtvader en ervaren zielenleider. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Nadat ik me voor de retraite had aangemeld, werd ik toch weer onzeker. Bovendien kwamen er langs alle kanten problemen op me af, zodat ik overwoog toch niet deel te nemen aan de retraite. Ik nam echter de Bijbel ter hand en vroeg aan Jezus: zal ik gaan of niet? Want eigenlijk heb ik er geen tijd voor. Ik heb belangrijkere dingen te doen die week. Dan sloeg ik de Bijbel open en vond het Bijbelvers dat ook de leidraad van de retraite was. Voor mij was dat een duidelijke ja. Ik moet er naartoe gaan. De retraite was voor mij dan ook heel vruchtbaar. Het werd duidelijk dat ik het klooster waarvan pater Bernard afkomstig was, reeds kende van het internet. Ondanks enkele pogingen had ik het echter nog nooit bezocht. Op uitnodiging van pater Bernard besloot ik het klooster Heiligenkreuz in het Wienerwald dus te bezoeken. Ik was er toen vast van overtuigd dat dit nooit de plaats zou zijn waar ik in het klooster zou intreden. Zuster Margarita had tijdens de retraite gesproken over een zalige zuster Alfonsa uit India, intussen heilig verklaard in 2008. Daarop bad ik: Alfonsa, help me mijn roeping te vinden. Een maand na de retraite was ik dan voor een inleefweek te gast in het klooster van Heiligenkreuz. Tijdens die 9 dagen voelde ik steeds duidelijker dat God mij op deze plaats wilde hebben. Maar ergens wilde ik het niet aannemen en heb ik flink met God geworsteld. De voorlaatste dag had ik een gesprek met de prior, pater Christian. Tijdens dit gesprek vertelde ik hem eerst waarom ik geen roeping als Cisterciënzer monnik van Heiligenkreuz kon hebben. Aan het einde van het gesprek vroeg hij mij alleen maar: wilt u komen? Waarop ik blij en op de een of andere manier opgelucht ja antwoordde. Hierbij nog 2 bemerkingen. De eerste: onmiddellijk na het gesprek begon ik weer te twijfelen of alles toch niet wat overhaast was. Daarom sloeg ik, zoals altijd, de Bijbel open en las ik bij Paulus in de brief van de Filippenzen hoofdstuk 3 vers 13: ik vergeet wat achter mij ligt en strek me uit naar wat voor me ligt. De tweede: na het gesprek kwam op de een of andere manier in mij op dat ik moest nakijken welke heilige die dag vereerd werd. Vol verrassing stelde ik vast dat 28 juli de gedenkdag is van de zalige, inmiddels heilige, zuster Alfonsa, tot wie ik een maand geleden tijdens de retraite in House Raphael nog gebeden had voor mijn roeping. Tot slot wil ik God nogmaals danken voor zijn leiding en zijn hulp in mijn leven. U allen die mijn getuigenis hoort, wil ik aanmoedigen om u aan een leven met God te wagen. Uit eigen ervaring kan ik immers alleen maar zeggen dat Hij het is die alles aan ons leven geeft wat we missen, ondanks welstand, erkenning en vervulling van uitgekomen dromen. We zijn in ons leven immers door Hem geschapen. Ook al hebben we alles, wanneer God ontbreekt, zal er altijd een verlangen in ons onvervuld blijven en ons leeg achterlaten. Jezus Christus houdt van ons. Hij is er altijd voor ons. Daarom wil ik u uitnodigen een gesprek met God aan te gaan. Vertel hem nu, uw zorgen en vreugden, maar ook uw vragen, gewoon alles wat u bezighoudt en wat nu op het hart ligt. Aan allen die Jezus nog niet kennen, vraag ik hem in uw leven toe te laten. Een leven met hem is zoveel rijker en het is de moeite waard God te vertrouwen. Wanneer u bidt, denk dan misschien ook aan mij, mijn gemeenschap en aan allen die door God geroepen zijn, de priesters en de kloosterlingen. En bid de Heer dat Hij ons tijdens ons werk zegent en ons op onze weg begeleidt. Moge God het u lonen. Verbonden in gebed, frater Alred Patrick Wörlen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, maar ook van het boek Op weg met Jezus, een boek van zuster Margarita Vallapila. U kan het volledige boek, alle vorige afleveringen, herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Boekad. In een volgende uitzending starten we weer met een volgend boek. Veel luisterplezier!